Gemeente, ik doe u de volgende afkondigingen. In de afgelopen week hebben voor de kerkeraad belijdenis afgelegd en zijn ook toegelaten tot het doen van openbare geloofsbelijdenis. Elias, Raphaël, Johannes Achterberg, Elina Ebbers, Teunia, Wilhelmina, Gardenier, Johannes Martial, Jan Visser en Klazina Martina van der Wekken. Deze week zal, zo de Heere wil, er weer een bejaardenmiddag worden gehouden, aanstaande donderdag 4 juni. Degene die graag opgehaald en thuisgebracht willen worden, kunnen dat bij de koster melden. Aanstaande zaterdag zal het nieuwe orgel in gebruik genomen worden, zo de Heere wil, om 19:30 s'avonds. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit de 145ste psalm en daarvan het vierde en het zevende vers. Al wat gij wrocht zal juichen tot uw eer en de Heer bewaart de ziel die hem bemint. 145 vers 4 en 7.
Thank you.
Wij lezen het woord des Heren vanavond uit de 68ste psalm. We beginnen bij vers 20 en we lezen tot en met vers 36. Psalm 68, vers 20 tot en met 36. En in aansluiting op de schriftlezing zingen we uit psalm 69, het 14e vers. Gij hemel, aard en zee, vermeld Gods lof. 69 vers 14. Wij lezen dus psalm 68 vanaf vers 20. Geloofd zij de Heere, dag bij dag overlaat hij ons. Die God is onze zaligheid. Die God is onze God van volkomen zaligheid. En bij de Heere zijn uitkomsten tegen de dood. Voorzeker zal God de kop zijner vijanden verslaan, de harige schedel desgene die in zijn schulden wandelt. De Heere heeft gezegd, ik zal wederbrengen uit Bazan, ik zal wederbrengen uit de diepten der zee, opdat gij uw voet, ja, de tong uwer honden mocht steken in het bloed van de vijanden van een iegelijk van hen. O God, zij hebben uw gangen gezien, de gangen van mijn God, mijn koning, in het heiligdom. De zangers gingen voor, de speellieden achter, in het midden de trommelende maagden. Looft God in de gemeenten, de Heere, gij die zijt uit de springader van Israël. Daar is Benjamin de Kleine die over hen heerste, de vorsten van Juda met hun vergadering, de vorsten van Zebulon, de vorsten van Naphtali. Uw God heeft uw sterkte geboden. Sterk, o God, wat gij aan ons gebracht hebt. Om uw stempels wil te Jeruzalem zullen u de koningen geschenk toebrengen. Schelt het wild gedierte des riets, de vergadering der stieren, met de kalveren der volken, en dien die zich onderwerpt met stukken zilvers. Hij heeft de volken verstrooid, die lust hebben in oorlogen. Prinselijke gezanten zullen komen uit Egypte. Morenland zal zich haasten zijn handen tot God uit te strekken. Gij koninkrijken der aarde, zingt Gode, psalm zingt den Heere. Die daar rijdt in de hemel der hemelen, die van ouds is, ziet, hij geeft zijn stem, een stem der sterkte. Geeft Gode sterkte. Zijn hoogheid is over Israël en zijn sterkte in de bovenste wolken. O God, gij zijt vreselijk uit uw heiligdommen. De God Israëls, die geeft den volken sterkte en krachten. Gelooft zij God.
Oh.
vanavond vinden wij het woord Gods weer in de 68ste psalm. De tekst is psalm 68 vers 20 en 21. Vers 20 en 21 van deze psalm. Gelooft zij de Heere, dag bij dag overlaat hij ons. Die God is onze zaligheid. Die God is ons een God van volkomen zaligheid. En bij de Heere zijn uitkomsten tegen de dood. Laten wij het aangezicht van de Heere zoeken en de Heere om zijn onmisbare zegen bidden. Wij willen in onze gebeden gedenken aan zuster Oskam, nog altijd in de Lichtenberg in Amersfoort. Ook aan mevrouw de Vries van de Moersbergse Laan, die morgen in het ziekenhuis in Zeist moet worden opgenomen en daar woensdag een ernstige operatie moet ondergaan. Laten wij samen bidden. O Heere, we zoeken uw heilig aangezicht als wij vanavond nog weer bij elkaar mogen zijn in uw huis, rondom uw eigen woord, uw eigen onfeilbaar woord. Heere, wat is het een zegen en wat past het ons om u ervoor te danken dat wij van u dat woord hebben gekregen, dat u het aan ons hebt willen toevertrouwen. En niet alleen dat, maar u geeft ons ook de verkondiging van het woord, omdat het u behaagd heeft om niet maar alleen door het lezen van de Bijbel, maar juist ook door de verkondiging van uw woord zalig te maken die geloven. Dat is toch het plan dat u gehad hebt en wat u uitvoert. Daarom hebt u onder het oude verbond profeten gezonden. En daarom hebt u als de ten hemel gevaren Christus uitgezonden, gegeven. Sommigen tot apostelen, sommigen tot profeten, sommigen tot evangelisten en tot herders en leraars. En de bedoeling van dat alles, Heere, dat is toch geweest. En dat is toch nog dat u op deze wijze mensen zou onderwijzen, mensen zou vermanen, nodigen om tot u de Heere de toevlucht te nemen en uit hun verloren bestaan zich tot u te wenden om door u behouden te worden. Heere, zo is het dan nog. En zo is het ook vandaag nog. En dat zit er toch ook, zo mogen wij op grond van uw eigen woord zeggen, dat zit er toch achter als u ons vanavond weer rondom uw woord bij elkaar brengt. U hebt geen lust in ons verderf, maar daarin dat we behouden zouden worden. U geeft ook de genademiddelen. Vandaag in bijzondere zin toch wel, als we behalve de verkondiging van het woord vanmorgen ook nog de bediening van het sacrament van het heilige avondmaal mochten hebben. En als bij brood en beker op de zichtbare wijze uw dood mocht worden verkondigd, zichtbaar voor een ieder en met name zichtbaar voor hen die aan de tafel mochten komen. Heere, maar u wacht alles op uw zegen. De genademiddelen zijn er, zoals u ons vandaag ook levensmiddelen, voedingsmiddelen gegeven hebt. En zoals u in dagen van ziekte menigmaal ook gebruik maakt van geneesmiddelen. Maar zowel bij het voedsel als bij het medicijn geldt aan de zegen des Heren is alles gelegen. En dat geldt ook van de genademiddelen, woord en sacrament. Heren, wilt u uw zegen eraan geven? Wilt u er gebruik van maken tot ons geestelijk welzijn voor het eerst of opnieuw? Nu ligt uw woord weer geopend voor ons, Heere. Geef ons ook een geopend hart. Want de opening van uw woorden geeft licht. Maar wij zijn mensen die de duisternis liever hebben dan het licht. En daarom er moet bij ons ook wat gebeuren. Niet alleen het licht vanuit het woord moet schijnen, maar Heere, gij die in den beginnen gezegd hebt, daar zij licht, gij moet ook in onze harten schijnen, opdat waarlijk de duisternis verdreven zal worden en opdat wij in uw licht het licht ook mogen zien, mogen aanschouwen, ja, opdat wij in het licht des levens mogen wandelen. Zegen ons dan, Heere, als wij met elkaar nog weer naar een gedeelte uit deze oude psalm mogen gaan luisteren. Een gedeelte waarin we opgeroepen worden om u de Heere te loven. En dat wordt ons ook gezegd waarom de lof des Heere betamelijk is. Geef ons een hart om op te merken, maar geef ons ook een mond om waarlijk mee te doen in dat loven en prijzen van u de Heere. En laat deze dag uitlopen mogen op de verheerlijking van uw grote deugden, die gij juist verheerlijkt in het zalig maken van zondaren. En daarom mag de tekst ook getuigen, die God is onze zaligheid. Heren, laten we het van harte mogen belijden, vanuit de beleving door de werking van uw Heilige Geest. Zegen ons zo met elkaar. En dan bidden wij u niet alleen voor ons zoals we hier zijn, maar we vragen u ook, Heren, voor degenen die niet met ons naar uw huis konden opkomen. U weet wat er aan mankeert, u weet wat de oorzaak van het thuisblijven is. Als het ziekte is, Heren, zoudt u dan genadig aan hen willen gedenken en kon het zijn nog herstel, nog genezing geven. We bidden u voor onze zieken in het ziekenhuis of ook voor haar die deze week naar het ziekenhuis toe moet. Heren, als we aan haar denken, dan willen we speciaal u bidden met haar mee te willen gaan. En als ze zich aan die operatie moet onderwerpen, dat ze van u dan genade mag ontvangen om het alles uit handen te geven en het in uw handen te leggen. En dat dan de uitkomst zo mag zijn, Heren, dat u de Heere erin verheerlijkt mag worden en dat zij met haar man zich nog mag verblijden over uw goede en over uw gunstrijke daden. Wat zijn wij mensen toch diep, ja diep afhankelijk. We hebben geen leven in onszelf, we hebben geen gezondheid, we beschikken nergens over, Heren. Het moet ons alles geschonken worden. Maar nu zijt gij toch een God die een helper in de nood wilt wezen. Wil dat ook voor haar zijn. En dan bidden we u opnieuw, zoals we al verschillende weken hebben gedaan, voor zuster Oskam in het ziekenhuis in Amersfoort. Heren, wat is de weg voor haar lang en moeilijk en misschien ook wel voor menselijke beleving uitzichtloos. Maar Heren, als er maar uitzicht naar boven is en als ze het zo bij tijden mag ervaren dat u nog aan haar denkt, dat u haar ook opzoekt en dat u met de moeden een woord ter rechte tijd weet te spreken. Zegen haar in al haar tegenspoeden, in al haar nooddruft en verwerk in haar hart, Heren, met de onwederstandelijke kracht van uw genadige geest. We bidden u voor alle zieken en voor alle beproefden en voor alle die tegenheden moeten meemaken in hun leven. Heren, geef dat het alles toch ook mee zou mogen werken ten goede. Zo kunt u het toch besturen, Heren. En zo zullen we er ook nog voor kunnen danken. Wij vragen u dat gij alle arbeid in uw koninkrijk zegenen wilt. Dat gij de knechten die gij geroepen en gezonden hebt, wilt sterken en bekwamen. En dat u ze wilt toerusten. En dat u er ook nog velen wilt geven, Heren, in uw dienst die gij uitstoot in uw wijngaard. En die van u geleerd en door u geroepen zijn om de blijde boodschap van uw genade te verkondigen. Tot zegen van velen. Breid uw koninkrijk uit, Heren. U hebt het betuigd, u hebt het beloofd, u hebt het ook waargemaakt dat u uw geest zoudt zenden. En dat die geest zou doorgaan in alle landen. Johannes heeft in een van zijn visioenen gezien de zeven geesten Gods die uitgezonden zijn in alle landen. Heren, laat dat werk van u door uw Heilige Geest dan ook zichtbaar worden. Alom in deze wereld, in ons eigen land, maar ook ver daarbuiten. en dat er zo nog velen toegebracht mogen worden die zalig zullen worden. Heren, we hebben ook nu weer te belijden dat wij niets verdiend hebben. We moeten erkennen dat we alles verzondigd hebben, maar wil nochtans aan ons denken en ons om Christus wil ook onze schuld vergeven. Behalve de noden die er zijn in uw kerk, in uw koninkrijk, zijn er in deze wereld nog zoveel andere dingen, heren, waarvoor u uw aangezicht ook mogen zoeken. We bidden u voor hen die in hoogheid zijn gezeten en die verantwoordelijke taken van u toebedeeld kregen. Laten ze niet steunen op hun eigen inzichten, wat helaas maar al te veel gedaan wordt. Laten ze het niet verwachten van de wijsheid van beneden en van de raadgevers van beneden, want wat zouden wij weten, heren, als we u verlaten, dan zal het alles in dwaasheid veranderen. En dan is al de wijsheid vergaan. En daar lijkt het toch in vele opzichten ook op, als wij zien op allerlei dingen en ontwikkelingen, ook weer in ons eigen land en ook weer daarbuiten. O Heere, wilt gij geven dat er besef mag zijn van de noodzaak van uw goddelijk licht en van uw goddelijke wijsheid, die ook niet gemist kunnen worden als het om aardse zaken en aangelegenheden gaat. Heere, wij bidden u voor onze regering. Wij vragen u om uw zegen voor onze koningin en haar man en hun kinderen en het hele huis van Oranje. Mogen we gezien, heren, ook in onze tijd, dat u ook onder hen nog wilt werken en dat u nog getuigenis wilt geven aan uw woord in hun leven. Zegen allen die geroepen worden tot verantwoordelijke taken. Heren, laat er in deze wereld toch gerechtigheid mogen heersen. En wilt geen einde maken aan het twisten, aan het bloedvergieten, aan de dwaasheid. Wilt gij mensen nog bedwingen en beteugelen. En laat ons niet over aan de dwaasheid van ons mensen, heren. Want dan komt er geen goed van ons voort. O, wij bidden, heren, voor die landen waar geweld gepleegd wordt. En waar geweld, waar bloed vergoten wordt. Waar twist en tweedracht en oneenigheid is, zoudt u er een eind aan willen maken, heren. En zoudt u willen geven dat we toch leren op deze aarde om in vrede naast elkaar te leven. O God, wij zien in rondom ons dat wat de zonde teweeg gebracht heeft. En dan willen wij mensen nog zo hoog opgeven van de prestaties van de mens en van de wijsheid van de mens. Maar de werkelijkheid laat zien dat al die dingen waar wij zo hoog van opgeven op onze eigen stoep al struikelt. O Heere, als u geen gerechtigheid en vrede schenkt, dan is het er ook niet. Daarom wij smeken u, denk aan deze wereld. Denk aan uw schepping. Denk aan de werken uwer handen. En wilt gij uw genade nog rijkelijk openbaren. Zo leggen wij onze noden voor u neer. Wij bidden u dat u ze vervullen wilt uit uw volheid. En doe dat, Heere, om de verdienste van Christus, uw Zoon, onze Heere. Amen. We zingen ook nu weer van de 68ste psalm, dit keer het 10e en het 11e vers. Geloofd zij God met diepst ontzag en gewis hoe hoog de nood mag gaan. 10 en 11 van 68. Heel wat heeft David in deze 68e psalm mogen opsommen. Heel wat van de grote, de genadige daden des Heren. In de woestijntijd, bij de aankomst in het land der belofte, bij de verovering van dat land, toen hij zijn volk deed wonen onder in dat land ter belofte, toen hij zijn intrek nam onder dat volk, toen hij zijn woonplaats koos op de Sion. Inderdaad, de Heere heeft heel wat grote dingen bij zijn volk gedaan. En als David dat alles opgesomd heeft, dan komt hij, je zou bijna zeggen, om het een beetje modern te zeggen, bij een tussenbalans. Als wij zo allerlei dingen opnoemen in een rapport of in een verslag, dan is het nogal eens gewoonte om halverwege, we zijn nog niet aan het eind, maar halverwege nog eens even te recapituleren wat we nu allemaal al gezien en gezegd hebben. En in de vorm van een korte samenvatting, in de vorm van zo'n tussenbalans, nu eens even te zien hoe ver we zijn. David is van plan om nog meer te zeggen in deze psalm, want er volgt nog een heel groot gedeelte, nog een groot aantal versen. Maar als hij dat voorafgaande allemaal nog eens overziet en overdenkt, dan schrijft hij in de woorden van onze tekst die, zoals ik dat noemde, die tussenbalans, om nog eens even op te maken, even voor zichzelf samen te vatten wat God voor een God is. En dan weet hij het niet anders uit te drukken dan, en hij zegt het tweemaal, dan dat deze God onze zaligheid is. Ja, dat hij ons een God van volkomen zaligheid is. En dan wordt David geleid, alles overziende, alles overdenkende, om de Heere te gaan loven. Daar begint onze tekst dus mee. Geloofd zij de Heere. Want, en daar is de schrift één in, dat getuigenis vinden we op verschillende plaatsen, maar dat is een gelijkluidend getuigenis. De lof is betamelijk. Is dat niet zo? Ach, laten we dat eens vanavond tegen elkaar zeggen. Dat is misschien niet het thema dat in de prediking het meeste wordt aangeslagen. Maar het is toch wel een zeer Bijbels thema. De lof is betamelijk. En in het geestelijke leven van Gods kinderen staat dit misschien ook niet zo direct bovenaan de geestelijke werkzaamheden. Het loven en prijzen van de Heere, als het al voorkomt in het gebedsleven, in het psalmleven van Gods kinderen, dan staat het toch niet op de voornaamste plaats. Laten we eerlijk zijn, we hebben soms meer te vragen aan de Heere dan dat we hebben te loven voor ons gevoel, voor onze beleving. We hebben soms meer te klagen dan te prijzen. Nu is er met bidden en vragen en klagen niets verkeerds. Dat is ook Bijbels. Vragen vanuit onze nood. Smeken omdat we zulke nooddruftigen zijn. Klagen omdat we zoveel nood hebben. Onszelf aanklagen omdat we zo verdorven zijn, we vinden dat allemaal terug in de schrift. Maar het moet er niet bij blijven in het leven van Gods kinderen. De Heere heeft er ook recht op dat er een loflied gezongen wordt. Want de lof is betamelijk. Daar heeft God, de gever van zoveel onverdiende weldaden, toch ook recht op. En zo zal het leven van Christus kerk toch ook gemerkt, gekenmerkt dienen te worden door het danken, door het prijzen, door het loven van hun hemelse weldoener. Dat mag niet pas beginnen in de hemel, dat zal ook niet pas beginnen in de hemel. Maar waar het hart weer eens aangeraakt wordt door de werking van Gods geest, daar zal inderdaad toch ook iets beleefd worden van de lof des Heren. En waarom is de Heere het dan waard om geloofd te worden? Wel, de dichter noemt drie redenen op. In de eerste plaats, dag bij dag overlaat hij ons. In de tweede plaats, die God is onze zaligheid, die God is onze God van volkomen zaligheid. In de derde plaats, en bij de Heere zijn uitkomsten tegen de dood. Drie argumenten die David aanreikt om te laten weten dat inderdaad de Heere gelooft, geprezen dient te worden. Eerste is dus, hij overlaat ons dag bij dag. Ik moet u zeggen, we zitten bij deze tekst direct alweer met een moeilijkheid wat de vertaling betreft. Om eerlijk te zijn, Psalm 68 is een van de moeilijkste gedeelten in het Oude Testament wat de vertaling betreft. En het is niet altijd zo direct helder en doorzichtig wat de Hebreeuwse tekst bedoelt. Er zijn soms verschillende vertalingen, verschillende verklaringen van een bepaald vers of van een bepaald gedeelte van een vers mogelijk. Er zijn, als het om deze paar woorden gaat, dag bij dag overlaat hij ons, er zijn zelfs drie verklaringen van deze paar woorden mogelijk. Zoals het hier staat en dan aangevuld met de berijming, dat is een zeer legitieme vertaling. Hij overlaat ons dag aan dag en je denkt daarbij met zijn gunstbewijzen. Met zijn zegening. Dat geeft zin. Dat is ook waar. Dat staat op vele plaatsen in de schrift. En dat maakt de Heere ook waar. Als we er eens aan denken wat we allemaal van de Heere gekregen hebben. Dan kun je bij het natuurlijke leven beginnen. Bij een leven van alle dag. En dan moet je inderdaad zeggen, dag aan dag overlaat hij ons. Je mag leven. Is dat geen voorrecht? Je mag gezond zijn. Is dat geen voorrecht? Je mag weer gezond worden na een tijd van ziekte. Is dat geen voorrecht? Je kreeg te eten en te drinken. Je mag je kleden. Je hebt een plaats om te wonen. De Heere geeft je rust. De Heere onderhoudt je dagelijks bestaan. En als je dan ook nog bedenkt dat ook die dingen allemaal onverdiend zijn, dan hebben we inderdaad reden om te zeggen, Heere, u bent goed. Goed en goeddoende. En dat is al God loven. Daar zit al een element in van het erkennen, van het prijzen van de Heere, als we het maar met ons hart mogen doen. God erkennen en groot maken voor al die onverdiende zegeningen die hij mild en overvloedig geeft. Ja, maar er zijn ook tegenspoeden. Kom ik straks op terug. Maar tel nu eerst de zegeningen eens. En dan hebben we op grond van wat we in ons dagelijkse leven ontvangen al heel wat om te zeggen, ja Heer, het is waar, u overlaat ons dag aan dag met uw gunst bewijzen. Het is om stil van te worden. En dan daarnaast, daarbij, daarbovenuit moet ik eigenlijk zeggen, de zegeningen die de Heere geeft, waarin zijn zorg voor onze arme ziel blijkt. Zijn woord heeft hij ons toevertrouwd. De sacramenten heeft hij onder ons gegeven. Onderwijs geeft hij aan ons dwazen en onkundigen. Vertroostingen wil hij geven in onze droefheid en in onze smart. Bemoedigingen wil hij schenken in onze vertwijfeling, in onze ellende. Hij geeft de moeden kracht. Hij vermenigvuldigt de sterkte, degene die geen sterkte heeft. De Heere richt de gebogenen op. De Heere heelt de gebrokenen van hart. Moet ik meer noemen? Er is nog veel meer te noemen. Moet ik het uitwerken? De tijd zou me ontbreken. Maar in geestelijk opzicht geeft de Heere ook zoveel onverdiende gunst bewijzen. Als zijn woord weer eens open mag gaan. Als er eens ruimte komt voor het moe gestreden hart. Als de hemel boven ons weer eens oplicht. Als de Heere weer eens tot ons spreekt. Als we onze noden weer eens aan God mogen bekendmaken. En verluchting en verlichting krijgen in ons binnenste. Als zijn woord weer eens een kracht is tot zaligheid. Als aan zijn tafel geproefd en gesmaakt wordt dat de Heere goedertieren is. Hij schenkt uit goedheid zonder pijl. Wat een overvloed van zegeningen. Ja, maar het is toch ook wel eens een keer anders. Het is toch ook wel eens een keer donker. Het is toch ook wel eens een keer bang in het leven. En in het geestelijke leven is het toch ook wel eens dor en droog en levenloos. Ja, dat gebeurt. En je moet je dan maar afvragen of dat aan de Heere ligt. Je moet je dan maar afvragen of de bron der zaligheid opgedroogd is. Je moet je dan maar afvragen of de Heere karig geworden is en niets meer geven wil. Of de hand des Heere verkort is. Of ligt het aan ons. Omdat er voor wat de Heere geven wil eigenlijk geen plaats is. Omdat we zo vol zitten met andere dingen dat de Heere eenvoudig niets aan ons kwijt kan. Maar als het zo is dat de Heere de stroom van zegeningen wel eens lijkt af te dammen, dan kan dat ook nog een zegen zijn. Hoe dan? Opdat een mens weer eens een keer gaat beseffen dat hij zonder de Heere niet kan. Het is wel eens nodig dat de Heere ons in het dorre, in de duisternis brengt. Opdat we gaan beseffen wat er aan de hand is en waar we terechtkomen als we bij hem vandaan gaan. En als hij niet meer gekend wordt in de ontmoeting door zijn woord. Dat kan weer opnieuw naar God doen verlangen. En dat kan opnieuw een gebedsleven verwekken. En dat kan opnieuw tot de Heere uitdrijven. Nou, zo zijn er vele dingen die genoemd kunnen worden. En op een avondmaal zondag in een uur van nabetrachting mag dat toch wel heel bijzonder ook toegepast worden op de dood des Heren die verkondigd mocht worden. Heden heeft de Heere in het geven van het sacrament weer opnieuw bewezen dat hij een God van genade is. Heeft hij bij de tekenen van brood en wijn nog eens opnieuw van zijn hartelijke liefde en trouw willen overtuigen. Heden heeft de Heere onverdiende gunsten en blijken van zijn goedertierenheid gegeven aan onwaardigen, aan wederhorigen, aan mensen die zwart zijn van dienstbaarheid. Wat is de vrucht ervan? Wat deed het in uw leven? Wat gaf het u? Wat gaf het u mee? Is er vanwege dat sacrament, vanwege het voorrecht dat de Heere het ons op die zichtbare wijze nog eens heeft willen zeggen, is het speciaal vanwege dat voorrecht dat als we er gebruik van mochten maken en de Heere erin meekwam, is er niet alle reden om op grond daarvan te zeggen, geloofd zij de Heere, want dag aan dag overlaat hij ons. Maar ik zei u, er zijn nog andere mogelijkheden om die paar woorden uit vers 20 te vertalen en te verklaren. Luther heeft het op een andere manier vertaald. Dag aan dag, zo zou je kunnen zeggen, belaat hij ons. Dat geeft ook zin. Al lijkt het een beetje moeilijker te begrijpen als een reden om God te loven. Dag aan dag belast de Heere ons. En dan denken we niet aan gunstbewijzen, maar dan denken we aan lasten die hij oplegt. aan zorgen en aan moeite en aan zwarigheden en aan tegenspoeden. Doet de Heere dat dan bij zijn volk? En aan tegenspoeden. Doet de Heere dat dan bij zijn volk? Ja, zeker. Hij kastijdt een iegelijk zoon die hij aanneemt. En als we geen kastijding hebben, dan hebben we reden om te vrezen dat we bastaarden zijn. God gaat in het leven van zijn volk soms diepe wegen. Wegen van beproeving, wegen van tegenheden. En soms duurt het lang. En soms is het uitzichtloos. En Asaf zegt het, mijn bestraffing is er elke morgen. Hij overlaat, hij belaat ons dag aan dag. Dat valt niet mee. Wie daar weet van heeft, wie daar ervaring mee heeft, wie daar middenin verkeert, die zal dat zeggen, dat valt niet mee. Alle kastijding, als ze tegenwoordig is, schijnt geen zaak van vreugde, maar van droefheid te zijn. En daarom, een mens moet er maar niet naar verlangen, naar dat soort omstandigheden in zijn leven. Integendeel, je zou het af willen bidden, nietwaar? En als het er is, dan zou je toch de Heere willen smeken. En je smeekt de Heere erom, dat de Heere je gevangenis wil wenden. En dat hij een keer in je lot wil brengen. En toch zegt David, laten we God ervoor loven. Laten we God ervoor prijzen. Laten we de Heere ervoor danken. Want als het zo bedoeld is en er is reden om aan te nemen dat David dit ook in gedachten gehad heeft door de manier waarop hij het allemaal geformuleerd heeft, dan zegt hij, gelooft zij de Heere, dag aan dag legt hij ons lasten op. Dat is in tegenspraak met elkaar. Nee, voor de waarachtige beleving des geloofs niet. Vraag het maar aan de onbekende dichter van Psalm 119. Het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest, opdat ik dus uw goddelijke recht zou leren. Lees het in Jesaja 12. Heere, ik dank u dat ge toornig op mij geweest zijt, maar uw toorn is afgekeerd. En gij vertroost mij. Hoe kan dat dan? Ik citeerde de eerste helft van een woord uit Hebreeën 12. Alle kastijding, al die lasten die de Heere oplegt in het leven van de zijnen, is geen zaak van vreugde, maar van droefheid. Maar, en nu de andere helft van dat vers. Na deze werpt zij van zich een vreedzame vrucht der gerechtigheid. Degene namelijk die erdoor geoefend worden. En dan ga je begrijpen dat zo iemand die erdoor geoefend mocht worden, gaat zeggen, Heere, ook voor de drukwegen, ook voor de tegenspoeden, ook voor die zwarigheden en die lasten, ook voor die diepe, die donkere, die moeilijke weg, ook voor die dingen, gelooft zij God. Want de Heere had er een bedoeling mee. Welke bedoeling? Ze moeten erdoor geoefend worden. En dat betekent, ze moeten, zo zegt de schrift het, ze moeten zijner heiligheid deelachtig worden. Zo kunnen ze leren om de voetstappen van de borg- en zaligmaker te drukken. Die als hij geleden heeft. Niet, als hij gescholden werd, niet terugschold. En als hij leed, niet dreigde. Zo mogen ze zijn beeld gelijkvormig worden. Zo mogen ze door de werkzaamheden van Gods geest geoefend worden tot Gods zaligheid. En dan kan het in het leven van mensen met een verkeerd hart en met een boos bestaan niet lijden als de Heere alleen maar voorspoed op hun levenspad schenkt. En als alleen maar de zon van de voorspoed over dat pad schijnt, dan moeten er ook wel eens donkere onweerswolken hangen. En dan verkeren ze ook wel eens noodgedwongen in de duisternis en in de armoede. En dan moeten ze de weg gaan waarin de Heere gewicht aan de klok hangt. En dan moeten ze beproevingen en tegenspoeden meemaken. Want het geloof moet geoefend worden. Dat goud van het geloof, dat moet des te kostelijker, des te rijker gaan stralen. Dat moet gezuiverd, dat moet gelouterd worden. En zoals, om een ander beeld te gebruiken, de wijngaardenier toch bezig is om de vruchten, om de ranken van de wijnstok te snoeien. Soms voor een mens die er geen verstand van heeft, die zou zeggen, snij je nou alles weg? Blijft er nou niks van over? Is dat nou één kale stomp geworden? Maar de wijngaardenier weet wat hij doet. Als hij snoeit, dan is het opdat de ranken des te meer vrucht zouden dragen. Hierin is mijn Vader verheerlijkt. Hierin wordt beleefd. Gelooft, zij de Heere, dat ge veel vrucht draagt. En voor vrucht dragen is het snoeimes nodig. En vandaar dat je David zo mag leren begrijpen. Als je in die wegen geleid wordt en als de Heere erin meekomt. En als hij de tegenspoeden heiligt aan het hart. Dat je David kunt begrijpen als hij zegt, gelooft zij God. Want elke dag legt hij me lasten op. Die ik niet dragen kan. Maar zijn kracht wordt in mijn zwakheid volbracht. En na deze werpt ze van zich een vreedzame vrucht der gerechtigheid. En dan is er, en je ziet dat je soms aan een paar woorden genoeg hebt om het woord van God te verkondigen, dan is er nog een derde verklaring. En die geef ik ook maar door, want die is ook waar. Dan draaien we het een beetje om. Gelooft, zij de Heere, dag bij dag belaat hij zich met ons. Zo kun je het ook lezen. Dag aan dag belaat hij zich met ons. Dat is een gedachte die je in Jesaja 46 vindt. Waar de profeet de Heere voorstelt, of waar beter gezegd, de Heere zichzelf door de woorden van de profeet aan Israël voorstelt als degene die dat volk gedragen heeft. Hoor naar mij, o huis van Jacob, en het ganse overblijfsel van het huis Israëls, die van mij gedragen zijt, van de buik aan en opgenomen van de baarmoeder af. En tot de ouderdom toe zal ik dezelfde zijn. Ja, tot de grijsheid toe zal ik u dragen. Ik heb het gedaan en ik zal u opnemen. En ik zal dragen en redden. Een gedachte die je ook vindt in het afscheidslied van Mozes. Als hij tegen Israël zegt, de eeuwige God zij u een woning. En onder u eeuwige armen. God. Zo mag het volk des Heren weten. God draagt zijn volk. Hij deed dat van het allereerste begin af. Hij zal dat doen tot aan het einde toe. Hij draagt ze. Waarom? Omdat hij weet wat maaksel ze zijn. Gedachtig zijnde dat ze stof zijn. Omdat hij weet dat ze zelf zwak van moed, klein van kracht te zijn. Dat ze de weg zelf niet weten. Dat ze de weg zelf ook niet kunnen lopen. Hij weet dat de weg soms zwaar is. Hij weet dat. En dan neemt hij ze op. En hij draagt ze. Zoals een moeder een kind opneemt als niet meer verder kan. En dan draagt hij ze met alles wat zij bij zich hebben. Met heel de last die hij hen ook opgelegd heeft. Dan denk ik aan zo pas. Als hij ze belaat, wat zou het als hij daarna hen nog eens een keer in zijn armen neemt? Dan hoeven zij ook die last niet te dragen. Dan draagt hij hen met hun last. Dat is bedoeld als Psalm 37 zegt, wentel uw weg op de Heere en vertrouw op hem. Hij zal het maken. Wentel uw weg. Met al die onzekerheid en met al die angst en met al die smart en met al die aanvechting en met al die twijfels en met al dat leed en met al die vrees En met al die boosheden die we nog bij ons hebben. En met al die listen van Satan waar we niet tegen bestand zijn. Wentel uw weg op de Heere. En vertrouw op hem. Hoe draagt u nou uw lasten? Hoe draagt u het leven met al zijn lasten en met al zijn zorgen en met al zijn moeite? Zelf, we bezwijken er een keer onder. Geef het toch over. Vraag hem. Smeek hem, Heere. Neem mij in uw armen. Ik kan die weg niet gaan. Ik kan geen stap vooruit. En dat te ervaren, als de Heer ons zo opneemt in zijn armen met heel ons bezorgde en moeitevolle bestaan, dat is ook een reden om de Heere te loven. Dan mag David ook zeggen, gelooft zij de Heere, dag aan dag belaadt hij zichzelf met ons. En als David zo ziet op wat de Heere al geweest is, en op wat de Heere al gedaan heeft, en op de liefde die de Heere al bewezen heeft aan zijn volk Israël, en als David het ook persoonlijk mag maken en persoonlijk mag beleven, en die zorg die God aan hem bewezen heeft nog eens overziet, wat heeft hij dan een reden om de Heere te loven? Als een kind bij het opgroeien nog eens een keer terugkijkt. Dat moet je eens doen, jullie opgroeiende jongens en meisjes. En jullie die al tot zo ongeveer de volwassenheid gekomen bent of bezig bent op weg naar de volwassenheid te groeien. Dan moet je eens terugdenken aan wat je vader en moeder jarenlang voor je hebben gedaan. Toen jij niet kon lopen, toen droegen ze je. Toen jij ziek was, toen zorgden ze voor je. Met zoveel liefde, met zoveel toewijding. Vergeet dat toch niet. Je hebt altijd zoveel reden om terug te zien met dankbaarheid. En je ouders, je hoeft het niet elke dag te zeggen, maar je mag het best wel eens een keer zeggen. Om je ouders hartelijk te bedanken voor de liefde die ze aan jullie bewezen hebben. Maar zo en nog veel meer heeft het volk des Heren reden om de Heren hartelijk te bedanken voor de veelheid van zegeningen die hij hen geschonken heeft. Onafzienbaar die rij van zegeningen. Hartelijk te bedanken ook voor al die lasten die hij hen oplegde, waarmee hij hun heil op het oog had. Hartelijk te bedanken voor die liefderijke zorg die hij bewees toen hij ze opnam in zijn armen en toen hij ze droeg, toen hij hun zwakke schreden zag en toen hij zag dat ze niet verder konden, dat hij tot hun hulp gereed was en dat hij gezegd heeft, kom hier en ik zal je dragen en ik zal je tot in de grijsheid toe blijven dragen. En als je door de doodsjordaan heen moet, zal ik je nog dragen. Draag je mijn hemels koninkrijk binnen. Heeft het volk des Heren geen reden om te zeggen, gelooft zij God. Maar David heeft een tweede reden om dat bij degene die deze psalm lezen aan te dringen. En een tweede argument om te zeggen dat God het waard is om geloofd te worden. Die God is onze zaligheid. En nog eens een keer in het volgende vers, nog weer nader uitgewerkt. Die God is onze God van volkomen zaligheid. Zaligheid. Dat is Jezus. Ja toch? Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Daarom heet hij toch Jezus. Dat is wat David profetisch hier mocht aanschouwen en wat in het licht van het Nieuwe Testament de enige rechte, juiste verklaring van de woorden van onze tekst is. Die God is de God die Jezus gaf. Die God is de God die zijn eigen zoon afstond in deze verdorven, duistere wereld. Die God is de God en Vader van de Heer Jezus die het getuigd heeft dat hij gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. En dan ligt in de woorden van deze tekst, in vers 20 en in vers 21, eigenlijk het volledige werk van de Heere Jezus vervat. Zaligheid, dat is het wat de Heere Jezus heeft verworven. Dat is het wat hij in zijn lijden en sterven, dat is het wat hij toen zijn lichaam verbroken en zijn bloed vergoten werd, heeft aangebracht. Zaligheid, dat is wat de Heere Jezus door zijn geest ook bewerkt, als hij zoekt wat verloren is, als hij opraapt wat verloren is, als hij een gesloten hart opent, als hij blinde ogen ontsluit, als hij een mens schuldenaar maakt aan de troon der genade, als hij een zondaar tot inkeer brengt en schuld leert belijden, als hij zijn dierbare beloften toepast aan het verslagen hart, als hij hoop geeft in de nood en in de ellende, als hij geloof schenkt, geloof in de beloften Gods, geloof in het evangelie van de Heere Jezus. Een God van volkomen zaligheid. Want in die zaligmaker Jezus Christus is nu alles te vinden wat een mens in leven en sterven nodig heeft. Laat ik het woord van onze tekst mogen leggen naast een woord uit het Nieuwe Testament van de apostel Paulus. Als hij in het eerste hoofdstuk van de brief aan de Korintiërs schrijft over de Heere Jezus. Uit hem zijt gij in Christus. In Christus Jezus, die ons geworden is wijsheid van God en rechtvaardigheid en heiligmaking en verlossing. Of het nou gaat om wijsheid voor dwazen of rechtvaardigheid voor goddelozen of heiligheid voor onheiligen en verdorvenen. Of verlossing voor verlorenen. Het is alles te vinden in die ene en waarachtige borg en zaligmaker. En dat wat er in hem is, is genoeg. Is genoeg om Gods toorn te stillen. Is genoeg om de mens met God te verzoenen. Is genoeg om een zondaar te verlossen van het hoogste kwaad en hem te brengen tot het hoogste goed. Is genoeg om armen op te richten uit het slijk en hen te plaatsen naast prinsen en wereldgroten. Is genoeg om een ongelukkig mens gelukkig te maken. Om een zwerver thuis te brengen. Om een hongerige te voeden. Om een dorstige te laven. Om een blinde zicht te geven, om een dove te doen horen. Het is genoeg om een mens nu in dit leven wel getroost te maken. Om een mens in het sterven ook hoop te geven en geloof en vertrouwen dat de Heere de werken zijner handen niet laat varen. Een God van volkomen zaligheid in de gestorven en opgestane zaligmaker. En we hebben het vanmorgen mogen aanschouwen, want zichtbaar werd ons de zaligheid voor ogen gesteld. Dat gebroken brood, dat was het teken van de zaligheid. Die vergoten wijn, dat was een ander teken van de zaligheid. En degene die het vanmorgen door het geloof mochten beoefenen en beleven dat de Heere in zijn gunst tot hen kwam en tot hen sprak. Ze zijn bij vernieuwing bij de zaligheid bepaald. Ze hebben bij vernieuwing iets mogen proeven en smaken van het feit dat die God een God van volkomen zaligheid is. En dat wordt ons keer op keer voorgesteld, gemeente. Dat is eigenlijk de kern van het evangelie. U zegt, ja, maar wat David daar zegt, dat is waar voor al degenen die God vrezen. Dat geloof ik. En er is een volk op aarde dat inderdaad die God mag kennen, doordat ze de Heere Jezus in beginsel mochten leren kennen. En die zaligheid in beginsel deelachtig mochten worden. Maar ik sta er buiten. Als u er buiten staat, dan kunt u het vandaag nog krijgen. Want vandaag nog staat de Heere in het woord voor ons. En hij nodigt tot die zaligheid. Bewijs uit de schrift wendt u tot mij. En wordt behouden. Dat is hetzelfde. Wordt
Zalig, alle gij einden der aarde, want ik ben God en niemand meer. En als er zijn die zeggen, ik mis dit, ik ken dit niet, dit, ja, we zingen het wel vaak, Psalm 68, 10e vers, maar ik moet iedere keer weer zeggen, het is bij mij taal der lippen, ik kan mijn hart er niet in meekrijgen, ik kan niet op goede gronden dat werkelijk zeggen, die God is onze zaligheid. Nogmaals, het kan vandaag nog veranderen. Die de naam des Heren zal aanroepen. Ja, zo zegt de schrift het, al wie de naam des Heren zal aanroepen, die zal zalig worden. Gods eigen woord, waag het daar dan mee. Leef niet verder zonder die zaligheid. Als die ons voorgesteld wordt, zo'n grote zaligheid, en als we er in onverschilligheid geen acht op slaan, waar moeten we dan verschijnen? Als God ons verkondigd heeft dat bij hem alles te verkrijgen is wat een zondaar nodig heeft. En we geven er geen acht op en we laten het allemaal liggen ongebruikt. Ja, hoe moet een mens dat verantwoorden? Daar kun je geen verantwoording voor afleggen. Dan kun je nu al wel weten dat als de Heere met die vragen komt, wat hebt u nou met mijn aangeboden zaligheid gedaan? Wat hebt u nou met mijn Jezus gedaan? De zaligmaker die gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Wat heb je nou met die nodiging gedaan? Dan kun je nu wel weten dat schaamte je aangezicht zal bedekken. En dat je mond gesloten zal zijn. Want je kunt het nooit verklaren. Nooit een wettig argument voor aanreiken. Waarom een mens niet in de Heer Jezus zal geloven. Wat is er nou mis met hem? Wat ontbreekt er nu aan hem? Wat is er nu waarom we niet zouden begeren? Hij is, omdat hij een volkomen zaligmaker is, ook de deur die naar God opengaat. En die God wil een God van volkomen zaligheid zijn. Wat is er op tegen om die God te dienen? Om hem lief te hebben. Om hem te vrezen. Overhart u toch niet. Maar laat u leiden. En u die door in beginsel iets mag kennen van dat wonder. Dat de Heere een God van zaligheid is. Verheug u daar nou maar over. Over het wonder dat hij, zonder dat hij daar enige verplichting toe had, naar u wilde omzien. Dat hij u niet voorbij ging. Wat hij had kunnen doen. En wat hij met anderen wel doet. Maar dat hij bij u stilstond. En dat hij u aanraakte. En dat hij begon te werken. En dat hij zijn liefde aan u bekend maakte. En dat hij u hongerig en dorstig maakte naar gerechtigheid. En dat hij een begeerte in uw ziel verwekte om hem te kennen. En dat hij in beginsel vertroostingen gaf en bemoedigingen. Sta er maar eens bij stil dat dat zaligheid is. En dat de Heere het daarom ook waard is. Om geloofd en geprezen te worden. En dan het derde argument dat David noemt. En bij de Heere zijn uitkomsten tegen de dood. Daar spreekt David dus over de dood. En ook hoe de Heere redt van de dood. Hoe bedoelt hij dat? Dat wordt onder ons nogal eens verstaan in de zin dat de Heere bij het naderen van de dood soms ook volkomen uitkomst kan geven. Zo zingt de berijming ervan. En dan mag daar ook wel eens op gepleit worden. Als er ernstige levensbedreigende omstandigheden zijn. In dagen van ernstige ziekte. En God wendt het gevaar wel eens af. De Heere geeft wel eens uitkomst. Zodat iemand als van de rand van het graf wordt teruggevoerd. Zoals zodat iemand weer het leven mag ontvangen. Zoals dat in de 30e psalm onder woorden gebracht werd. Ik ben niet in de kuil gezonken. Gij hebt het leven mij geschonken. Zoals psalm 118 ervan getuigt. Ik zal niet sterven, maar leven en de daden des Heren gedenken en verkondigen. En zo is dat woord inderdaad ook wel eens een bemoediging en een vertroosting en een gebedsgrond geweest. En zo mag het nog wel eens een keer functioneren. Maar ik denk toch dat het woord rijker is dan dit alleen. Dan zou het trouwens ook maar eens af en toe vervuld worden. Want lang niet iedereen keert weer terug in het leven als hij in een situatie is die levensbedreigend is. Niet iedereen wordt weer gezond. Er zijn ook ziekten, heel wat, die tot de dood leiden. En smeekbeden en hartelijke verzuchtingen worden niet altijd door de Heere verhoord. Toen Kolbrugge een van zijn kinderen kwijtraakte na een ernstige ziekte, toen heeft hij na die tijd geschreven: het heeft God behaagd ons niet te verhoren. Zo kan het ook. Niet altijd is op deze manier het woord van onze tekst waar, dat bij de Heere uitkomsten zijn tegen de dood. Maar als u het woord uitkomsten nu is vervangt door een ander Hollands woord. En als u nou eens leest bij de Heere zijn uitgangen uit de dood. Zo kun je het ook lezen. Uitgangen uit de dood. Dan is de dood, die dreiging aan het eind van het leven, toch niet het einde. Dan is dat graf wel donker. En dan is de grafsteen wel hard. En dan is het graf, zo zou je kunnen zeggen, een soort donkere kerker, waar we niet doorheen kijken. Waar we op stuk lopen. Waar we hete tranen bij schreien. Dat is wat als je bij het graf moet staan van een geliefde. Die je niet missen kon. Die je ook niet missen wilde. Omdat je hem of haar zo graag bij je hield. Maar dan is de dood hard, ja. Dan is de dood onverbiddelijk. En dan kun je niet verder. Behalve als je weten mag. Dat er bij de Heere uitgangen uit de dood zijn. En dat de Heere die kerk er weer openmaakt. En dat de Heere uit het graf doet opstaan. En dat de mens ook daar doorheen kan. Dat is waar in het leven van Gods kinderen ook. Alles gaat zomaar niet vanzelf. Ze moeten ook met de dood verzoend raken. En ze moeten ook met het graf verzoend raken. Met de groeven der vertering. Het graf kan zo lang verschrikken. En we kunnen er tegenop zien. Het wrede graf dat nooit zegt het is genoeg. Maar voor hen die in Jezus, in de levensvorst, hun zaligheid hebben mogen leren vinden, is de dood toch ook een overwonnen vijand. Paulus noemt hem de laatste vijand, die teniet gedaan wordt. Bij de Heere zijn uitgangen uit de dood. Voor wie dan? U weet, als we het over de dood hebben, dan kunnen we onderscheid maken tussen drieërlei dood. De geestelijke, dat is de eerste. Daar lijden we allemaal al aan. Daar zijn we allemaal al in verstrikt. Dood in de misdaden en in de zonde. En na de geestelijke dood spreken we van de tijdelijke scheiding van lichaam en ziel. En na de tijdelijke dood spreken we van de eeuwige. Het altijd buiten God moeten verkeren. Voor wie zijn er nu uitgangen uit de dood? Voor degene die allereerst uit die geestelijke dood uitgegaan zijn. Uit die dood die ons al aankleeft op het moment waarop we op de wereld komen. Maar als God dan door zijn almachtige, wederbarende, levendmakende kracht zo'n mens uit dat graf doet opstaan en hem een nieuw mens, een geestelijk levend mens maakt. Dat wonder waar Ezechiël van mag profiteren als hij het visioen van de dorre doodsbeenderen mag vertellen. Ik weet wel, dat heeft ruimere en verder strekkende betekenis. Maar dat heeft toch onder andere ook deze betekenis dat de Heere daar aan Ezechiël laat zien dat hij machtig is om dorre doodsbeenderen. Waarvan de schrift ook nog zegt dat ze zeer dor waren. Dat hij zulke dorre doodsbeenderen niet alleen tot skeletten met een vlees en met een huid erover kan maken. Maar dat hij ook door zijn geest, door zijn levendmakende Pinkstergeest geven kan dat ze levend worden. Wat een onbegrijpelijk wonder. Dat de levende God doden zijn stem doet horen. En dat hij ze levend maakt. Dat hij ze geestelijk levend maakt. Wie dat te beurt valt, die mag ook weten dat als die tijdelijke dood komt, die laatste vijand die ook nog teniet gedaan moet worden, dat de Heere daar uitgangen uit geeft. Want die dood heeft geen eeuwig bestaan. Die wordt verslonden tot overwinning. En zij die daar uit mogen gaan, zij zullen van die eeuwige dood helemaal geen last hebben. Want hun is het eeuwige leven bereid. Wie zorgt daarvoor? David moet er twee namen voor gebruiken. Bij de Heere, de Heere. Het klinkt precies eender. Maar het zijn twee verschillende namen. Ook verschillend geschreven. Het eerste Heere met 5 hoofdletters. Het tweede Heere met 1 hoofdletter en de rest kleine letters. Wie zorgt ervoor dat er voor al zijn levend gemaakte volk uitgangen uit de dood zijn en dat ze het eeuwige leven straks zullen beërven? Dat doet de trouwe, de eeuwig onveranderlijke verbondsgod. Jehovah, Heere met hoofdletters. Hij wil het vanwege zijn trouw. Vanwege zijn woord dat hij gesproken heeft. Vanwege zijn belofte die hij gegeven heeft en die hij niet herroept. Ik zal nooit herroepen hetgeen ik eenmaal heb gesproken. Wat uit mijn lippen ging, blijft vast en onverbroken. Hij heeft het ze gezegd, ik leef en gij zult leven. Hij wil het en hij kan het ook, want hij is ook de Adonai, Heere. 1 hoofdletter, de rest kleine letters. De Almachtige. De God van alle kracht. De Heer. De Gebieder. De Koning. Voor wie alle schepselen moeten buigen. En aan wie ook de dood gehoorzaamheid moet betonen. Hij wil het. Hij kan het. En daarom, want hij is God bekleed met macht. Hij zal het ook doen. Die God. Gemeente, wat is het volk dat de Heere vreest? Onbeschrijfelijk rijk. Niet om die overvloed van zegeningen die ze krijgen. Dat is ook rijkdom. Niet om al die weldaden die ze ontvangen. Niet eens om de zaligheid die ze krijgen. Niet eens ook om dat eeuwige leven dat hen wacht. Waarom zijn ze dan zo onbeschrijfelijk rijk, omdat ze deze God hebben. Omdat ze deze God hebben. En ze waren vijanden van hem. Ja, maar ze zijn met hem verzoend. En ze leefden op een afstand van hem. Ja, maar Gods eigen zoon heeft ze opgezocht en thuisgebracht. Ja, maar ze waren slaven der zonde. Dat is allemaal veranderd. Ze hebben een ander hart gekregen. Ze hebben de vrezen des Heren ingeplant gekregen. Ja, maar ze waren dood in de misdaden en de zonde. Het was ook zo. Maar hij heeft gezegd, leef. En toen leefden ze. Hij heeft ze opgezocht. Wat een ontzaglijke rijkdom heeft dat volk alleen al in deze God. In deze volzalige God. In deze God van volkomen zaligheid. En omdat ze hem hebben, hebben ze ook heel de erfenis. Hebben ze het eeuwige leven. Gij maakt eerlang mij het levenspad bekend. Waarvan in druk, toen die lasten op hen lagen, het vooruitzicht mij verheugde. Na het avondmaal, waar de Heer het zijn volk wel eens geeft te beleven dat hij de God van zaligheid is, blijft dit allemaal meegaan. Niet dat je er elke dag uit leeft. Niet dat je er elke dag van profiteren mag. Dat je elke dag de rijkdom zien kunt. Er zijn zoveel duisternissen ook weer en er zijn zoveel dingen die het in de weg staan. Maar al veranderen wij en al veranderen onze omstandigheden en al verandert de gevoeligheid van ons hart en al verandert de gesteldheid van onze ziel. God verandert niet. Hij blijft eeuwiglijk dezelfde voor allen die hem in oprechtheid lief hebben. En voor de anderen dan. Voor de anderen dan. Ik heb gezegd, heden is hij nog te vinden. Heden is hij nog de God die zijn genade aanbiedt en die zegt, komt herwaarts, komt tot mij. Ga toch niet verder op een weg die van mij afvoert en die naar het eeuwig verderf leidt. Maar als zijn roepstemmen geen gehoor vinden en als al de roepstemmen van het evangelie door ons in de wind geslagen worden, weet u, als we het buiten de God der zaligheid stellen en blijven stellen, weet u wat ons dan straks overblijft. En dat is met kerkgang niet goed te maken. En dat is zelfs met een avondmaalsgang niet goed te maken. Maar weet u wat ons straks dan overblijft? Ramp, zaligheid. Amen. We zingen Psalm 16, het zesde vers.
Laten we samen danken. Heren, we zeggen u er dank voor dat we ook in deze avond nog rondom uw woord bijeen mochten zijn. En dat u het ons wilde geven dat we mochten luisteren naar uw woord. Heilig dat aan ons hart, heren. We bidden van u dat u het zelf ons leren wilt. Wat David hier deed en wat David hier anderen voorhield. Geloofd zij de heren. Dat we het zeggen mogen met het hart. Dat we het mee beleiden mogen, heren, dat u de God van volkomen zaligheid bent. Dat u de God bent van volkomen zaligheid. Ja, ach, o God, wij bidden van u, schenk ons uw geest. Uw geest bij aanvang en bij voortgang. Wij zijn zulke zwijgende, zulke stomme mensen. Dat is ook een gevolg van de zonde. En ook na ontvangen genade, ach, daar is de mond vaak zo gesloten. En dan kunnen we het met zoveel dingen, dan zitten we vaak met zoveel dingen vast en aan zoveel dingen verbonden die ons naar beneden trekken en die ons het zicht op u de Heere weer benemen. Wat een wonder als u het weer eens anders maakt en als u de hemel weer eens open doet. En als u vanuit uw goddelijke hemel nog eens een woord van uw genade spreekt tot een arme en verslagene van geest. En als u het nog weer eens doet beleven, Heere, dat u de God van zaligheid bent. Wij bidden van u, Heere, alle die u in oprechtheid vrezen, dat zij mogen wandelen, waardiglijk het evangelie, tot eer van uw naam, en dat hun leven ook een loflied tot eer van u, en tot verheerlijking van uw deugden mag zijn. U bent het waard. U bent het eeuwig waard om wat ge deed, doet, doen zult. Heere, wij bidden u, zegen ons. Zegen ons en vergeef ons onze zonden. En hoor ons nog om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 56 en daarvan het zesde vers. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.